Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 26 april. Te gast is Gerda Frankenhuis en zometeen belt Thomas van Ossenbrugge in. Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag heeft het onderzoek naar auteurschap nieuw leven ingeblazen na een zelfmoord die in scène was gezet. Gerda, vertel.
Ja, in 2018 werd een boekhouder in het Friese Heeg onderaan een trap gevonden met een 5 meter lang touw om zijn nek.
Ja.
En ze vonden dat al heel raar. En toen vonden ze een computer en dan vonden ze een afscheidsmail waarin stond dat hij 17.000 euro had overgemaakt aan een cliënt en zijn schoonvader, ex-schoonvader.
Oké, oftewel dan gaan er wat alarmbellen rinkelen van is het wel zelfmoord?
Ze hadden daar wel twijfels over, want ze hadden niet echt indicatie van dat deze man nou levensmoe was.
Ja.
En ze vonden die brief, want ook bij die computer stond de muis aan de linkerkant, terwijl het slachtoffer rechts was.
Okay.
Dus toen hebben ze het NFI gevraagd van, zouden jullie kunnen kijken of deze mail ook geschreven is door het slachtoffer of door iemand anders?
Juist.
En ze hadden natuurlijk wel, hè, omdat er in die mail 2 begunstigden stonden, daar dachten ze wel van, nou ja, dat zijn potentiële verdachten.
Ja.
Dus toen hebben ze na het NFI...
Even nog één stap. Ja. Het gaat hier dus om auteurschap, hè? En dus niet bijvoorbeeld handschrift. Het is een brief geschreven op een computer. Ja, waar kijkt men dan naar?
Nou ja, vroeger had je natuurlijk brieven. Dus toen keken ze naar handschriften.
Ja,
maar ja, niemand schrijft meer. Iedereen tikt het meestal. Dus ja, waar ze naar kijken is dat het heel opvallend is in de tekst die jij schrijft, dat je lidwoordjes zoals de, het of een voorzetseltjes gebruikt. Die eigenlijk iets heel veel over jou zeggen. En het gebeurt ook automatisch, waardoor je het ook niet makkelijk kan nadoen.
Juist.
En bij het NFI gaan ze dan kijken van, hé, wat is opvallend aan deze tekst?
Ja.
En hoeveel woordjes gebruikt iemand daarin? En dat gaan ze dan turven.
Daar wilde je net heen, geloof ik. Op een gegeven moment zijn er eigenlijk 3 verdachten, denk ik dan.
3 kandidaten.
De 3 kandidaten. Dus meneer zelf, dan is het wel zelfmoord. Of die 2 mensen die begunstigd zijn in die mail.
Klopt. Dus ze hebben ze honderden mails gekregen van al deze 3 personen. En dat zijn ze gaan analyseren met de tekst van die afscheidsmail.
Ah.
En daar kwam dus naar buiten van dat met alle waarschijnlijkheid dat die brief is geschreven door een van de verdachten, een 50er uit Jouren.
Ah, en dus toch geen zelfmoord dan?
En geen zelfmoord. En uiteindelijk was het natuurlijk ook, hadden ze inmiddels ook al wat meer bewijs gevonden. Dus ze hadden op het touw dat om de nek van de boekhouder was gevonden ook DNA gevonden van de man uit Jouren.
Die is ook veroordeeld?
Die is uiteindelijk veroordeeld, ja.
Tof?
Hij heeft 16 jaar gekregen.
16 jaar?
Ja.
Mede dus door deze auteurschapstechniek.
Herkenning.
Dit is lang niet gebruikt, begreep ik. Hè? Het moest een beetje afgestoft worden, deze opsporingstechniek.
Klopt, het was een beetje in vergetelheid geraakt. Ja, want er werden natuurlijk geen brieven meer geschreven. En vroeger hadden ze natuurlijk wel handschriftkundigen. Die waren er niet meer.
Ja.
En toen kwam dit verzoek binnen. Toen dachten ze van, hé, we moeten hier toch maar even naar gaan kijken. En buiten het forensisch werkveld waren er wel zeg maar programma's ontwikkeld. Omdat ze bijvoorbeeld wilden kijken van, is dit boek ook daadwerkelijk door die persoon geschreven? En er is onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld wie de grondwet in Amerika heeft geschreven.
Ja, dat las ik.
Is dit boek door Shakespeare geschreven?
Ja, ja. En, oftewel, er zijn de afgelopen jaren, ik denk op softwaregebied, bepaalde ontwikkelingen. Nou, die hebben plaatsgevonden, waardoor het nu dan ook wel weer wat makkelijker werd.
Zeker. Dus het NFI dacht, toen ze dit verzoek kregen van de politie, van, goh, laten we het doen. Dus ze hebben gekeken naar de kennis die er zeg maar buiten het NFI was en die gewoon worden gebruikt. En dat hebben ze geïmplementeerd.
Hoezo komt het eigenlijk nu pas naar buiten dat de zaak zo is afgesloten? Wat is een zaak? De veroordeling vond plaats in 2020, 2021?
Ja, de Hoge Raad moest er nog naar kijken omdat de man nog in cassatie was gegaan. En dat was afgewezen.
En hoe uniek is dit dan? Dit is dan de eerste weer in de rij?
Dit is de eerste in hele lange tijd. Je ziet wel dat er nu meer aanvragen binnen gaan komen bij het NFI. Nee, want als we kijken naar al die ontsleutelde PGP-berichten, WhatsApp-berichten. Dus ze krijgen nu wel verzoeken van de politie. Is dit ook daadwerkelijk door die persoon geschreven? Want ja, je weet niet altijd of die telefoon ook door andere mensen wordt gebruikt.
Hoe lang hebben ze hierover gedaan eigenlijk? Hoe lang duurt het?
Zo'n onderzoek duurt best lang. Omdat je, in dit geval viel het nog redelijk mee omdat je 3 verdachten had.
Ja, dat is vrij gekaderd natuurlijk. Hè?
Klopt. Maar we hebben bijvoorbeeld met zo'n PGP-bericht. Ja, dan heb je heel veel kandidaten.
Ja.
Dus dan moet je echt filteren gaan ze dan. En dan vervolgens gaan ze dat analyseren. En dan moet je natuurlijk ook nog gegevens hebben van die persoon. Hoe die schrijven.
Ja, ja. misschien een domme vraag hoor, weet ik niet. Maar in hoeverre, hè, hij is veroordeeld tot 16 jaar cel, geloof ik.
Klopt.
Uiteindelijk de verdachte. In hoeverre is dit meegenomen in die uitspraak?
Zeker meegenomen in de uitspraak van het gerechtshof.
Maar aanzienlijk? Of was het
is als ondersteunend bewijs. Ik bedoel, DNA-bewijs is natuurlijk wel het zwaarst is. Maar als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan is dat natuurlijk wel opvallend.
Ja, je bracht het net zelf al even in, hè? Maar waar kan je dit nou nog meer bij inzetten?
Bij de PGP-berichten. En inderdaad, het kan ook nog bij andere zelfmoordzaken, of dat nou wel zelfmoord of moord is.
Omdat je dan toch wel vaak een afscheidsbrief hebt natuurlijk.
Ja, of een mail.
Juist. Bedankt voor je tijd.
Oké, alsjeblieft.
Een groot deel van Nederland struint zaterdag de vrijmarkten af op zoek naar verborgen schatten tussen oude kleding en kapot speelgoed. Maar hoe vind je parels voor een prikkie of hoe verkoop je een prul voor de hoofdprijs? Ik zou zeggen, Thomas, kom er maar in.
Ja, dankjewel Jeroen. Nou, allereerst de beste tip eigenlijk, kies de juiste plek.
Oké.
Dus ga vooral niet in het centrum van een grote stad op zoek. Daar vind je namelijk vooral kinderen met speelgoed. Ik sprak een paar experts en die geven eigenlijk allemaal aan in
Wie heb jij gesproken, Thomas, voor het stuk? Bij wie heb je je oor te luisteren gelegd?
Ik ben een paar veilingmeesters langs gegaan. En ik heb eigenlijk gevraagd naar welke markten zij zelf bezoeken. En dat zijn dus vooral de markten waar verkopers met een auto kunnen komen. Okay. Of mensen die voor hun huis een kleedje neer hebben gelegd.
Maar ik zou juist zeggen dat het centrum van een stad, een grote stad, de drukte, dan heb je wel meer mensen en dus eventueel meer klandizie.
Klopt, als je wil verkopen. Dat is wel het geval. Als je wil verkopen wel, inderdaad. Maar goed, het is daar wel in die grote steden, dus in het centrum daar. Daar is het aanbod wel wat minder gevarieerd. Dus zal je veel kinderen met oud speelgoed of knuffels vinden.
Wat heb je nog meer voor tips?
Sowieso de spullen waarnaar je op zoek moet gaan. Dat is ook wel interessant. Een van die veilingmeesters zei van in voetbalplaatjes. Dus oude Panini-plaatjes bijvoorbeeld. Daarin is een gigantische handel ontstaan de laatste jaren op het internet.
Dat klopt, ja.
Veel verkopers die weten dat niet. Die hebben ergens op zolder vinden ze zo'n album. En die leggen ze gewoon neer op een kleedje. En die verkopen ze voor een tientje misschien.
Yeah, yeah.
Maar dat is dus misschien wel veel meer geld waard. Hetzelfde geldt voor oude seksblaadjes.
Ja. Yeah.
Dus van Chick of Candy heb ik me laten vertellen. Die kunnen ook zomaar heel veel geld waard zijn.
Zijn die oude seksplaatjes geld waard, ja?
Ja, die gaan dus bij die veilingmeesters. Kunnen die zomaar voor een paar honderd euro onder de hamer gaan.
Ja, nou dat is goed
dus
om
dat
te
is,
weten.
Zeker. Ja, dus als je zaterdag inderdaad op zoek, of tenminste als je ze ziet liggen, dan
precies.
Denk er dan aan dat ze ook geld waard kunnen zijn.
Ja, als ze nog een beetje uit elkaar te trekken zijn inderdaad. Hè, dat het niet aan elkaar plakt.
Ja, misschien moet je hem wel even openslaan van tevoren inderdaad.
Ja. Wat voor tips heb je nog meer?
Nou, wat een van die veilingmeesters ook zei is dat het altijd goed is om te letten op trends. Dus inmiddels komt porselein weer wat in eigenlijk. Dus Delfts aardewerk bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat zie je nu ook bij de Bijenkorf liggen.
Ja.
Maar is op vrijmarkten misschien nog wel goedkoop te krijgen. En hetzelfde geldt voor Persische tapijten. Dus dat is iets om op te letten.
Okay.
En als je nou langs de markt loopt en je ziet iets moois en je denkt van heb ik nou te maken met echt een mooi waardevol object of is het gewoon een prul?
Mm-hmm.
Dan kun je ook altijd even googlen. Via bijvoorbeeld Google afbeelding kun je een foto maken. En dan krijg je misschien wel wat meer informatie over het kunstobject dat je ziet.
Gerda, sta jij morgen nou op een vrije markt? Ben je daar te vinden of een meidje het liever?
Ik heb nog geen idee.
Je hebt nog geen idee?
Nee, maar ik heb het wel in de afgelopen jaren gedaan.
Oké. En heb je dan wel eens een hele goede koop gedaan of verkoop? Of
ik heb vorig jaar nog een hele mooie vaas op de kop weten te tikken. Een mooie armband heb ik nog een keer gevonden.
Ja.
Alleen ik merk wel dat je er heel vroeg moet zijn.
Ja, dat je een beetje.
Dat vind ik wel een beetje een nadeel.
Ja, met name als je iets wil verkopen, toch? Dat je een goed plekje hebt.
Verkopen ga ik niet doen, maar als je iets wil kopen ook. Want je ziet echt dat mensen al heel vroeg gaan.
Ja. Ja.
Ik ken echt mensen die met tassen er naartoe gaan.
Oh ja. Ja.
Om te gaan scoren.
Nou, dat is inderdaad ook een van die tips. Dus als je dus wel van plan bent om in zo'n grote stad op zoek te gaan. Daar zijn de kleedjes vaak ook al tijdens Koningsnacht uitgespreid. En dan vind je daar nog wel wat mooier spullen vaak. Dus vroeg erbij zijn, inderdaad, dat loont wel, ja.
En wat is wat jou betreft echt de gouden tip? Dat je zegt van dit, nou, dit is echt de key to succes.
Nou, een van die veilingmeesters zei van ja, je moet misschien niet heel erg bezig zijn met wat is geld waard en betaal ik te veel. Hij zei van ja, het is ook gewoon leuk om die markt af te struinen en een gokje te nemen. En dat is denk ik wel de mooiste tip, want dan geniet je misschien ook wat meer van je Koningsdag.
Ja, en dus toch ook wel af en toe een gokje nemen natuurlijk, hè?
Ja, dus als je iets leuks ziet om het dan gewoon te kopen, want het zal allemaal geen niet heel veel geld kosten wat er ligt.
Ga je er zelf heen?
Nee, ik ben sowieso niet heel erg van de markt. Ik word een beetje kriegel van de drukte altijd. En ik zit in een verbouwing, dus ik heb betere dingen te doen.
Oh ja, ja. Oftewel, ik vat hem even samen. Hè. Men moet de grote stad mijden. Ga op zoek naar paniniplaatjes, oude seksplaatjes, porselein. En zorg dat je er vroeg bent.
Ja, dat zijn goede tips inderdaad.
Bedankt voor het inbellen, Thomas.
Yes, graag gedaan.
Oké.
En veel plezier morgen.
Jij ook, groetjes.
Thanks, yo, hoi.
Ja, en jullie bedankt voor het luisteren. Morgen om 4:30 zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de app.